Stel je voor, na een zware werkdag kun je nog maar aan één ding denken. Op naar huis. Je bent de snelweg nog niet op of, je raadt het al, er is een file. Een half uur later dan gepland, rijd je dan eindelijk je woonwijk binnen. Helaas, inmiddels is dat felbegeerde parkeerplekje voor je huis ook alweer vergeven. Morgen probeer ik toch echt een keer de fiets, verzucht je, terwijl de autodeur met een klap achter je dichtslaat. Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Eldine Mara en je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen.
En deze week zitten we aan tafel met onze redacteur Gerrit-Jan Kleinjan over de autovrije woonwijk. Gerrit-Jan, wat is jouw persoonlijke file-record?
Nou, ik heb wel eens een keer heel lang in een file gestaan van Berlijn naar Nederland, naar Utrecht, waar ik woonde. Maar er was een vrachtwagen geschaard. En daar heb ik dus 4 uur in de file gestaan met een collega-journalist. Wat wel weer heel gezellig was, maar ook wel weer heel frustrerend. Dus 4 uur in de file
is mijn record. Denken.
Nee, dat is wel heel lang. Ik ben wel blij dat je er ook gezellig aan koppelt nog. Ja. Maar de Nederlandse bevolking groeit alsmaar door. Bovendien gaan steeds meer mensen bij elkaar wonen in steden. Met als gevolg meer auto's op de weg en ook meer drukte in de binnenstad. Gerrit-Jan, hoe snel groeien die Nederlandse steden eigenlijk op dit moment?
Nou, die groeien behoorlijk. Als je kijkt naar de grotere steden, de G4, hè, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, dan zit daar een behoorlijk tempo in. Een voorbeeld van Utrecht, daar wonen nu zo'n 368.000 inwoners. En dat zal de komende jaren met tienduizenden blijven groeien. Dus daar komt nog een complete stad, komt daarbij. Ja, en dat heeft dus ook gevolgen voor, kijk, als iedereen de auto blijft rijden. En daar ziet het er wel naar uit, hè? Mind you. We denken allemaal er worden allemaal maatregelen genomen om het autoverkeer in te doen dammen. Maar het autoverkeer stijgt nog steeds. En die twee samen, de groei van de stad en de groei van het autoverkeer, kan niet samengaan.
Nee, ja, dat lijkt me erg druk worden inderdaad. Ja. In welke steden zie je dit nou al gebeuren in Nederland? Dat het dus helemaal dicht slipt met auto's?
Nou ja, je ziet het eigenlijk in elke stad met de spits. Hè. Ik probeer hier, we zitten nu in Amsterdam, maar eens met de auto naar binnen te gaan als het 5 uur of 6 uur is. Je staat vast. Als ik hier naartoe zou rijden per auto in de spits, dan is een stukje over de snelweg, dat ben ik net zo lang onderweg, dat is 20 minuten. Als de 3 kilometer van de ring hier naar de studio is ook een half uur. Kun je nagaan. Dus de stad is eigenlijk al dichtgeslipt. Dus het is eigenlijk een heel urgent probleem. We moeten nu handelen.
Ja. Ik herken dat wel hoor. Ik woon zelf in Rotterdam op Katendrecht. Dat is een schiereiland. En daar worden allerlei huizen nu bijgebouwd. Maar je komt, ja, het schiereiland heeft gewoon maar één weg waar je op en af kan. Ja, dat staat gewoon helemaal vast. Dus als ik met de auto zou gaan, dan sta je in een hele lange file. En inderdaad, het laatste stukje, daar doe je soms wel 20 minuten over. Ja. Nou fiets ik heel veel hoor, dus ik fiets daar vrolijk langs altijd. In de regen iets minder vrolijk trouwens, moet ik zeggen. En dan is er nog een tweede mogelijkheid, want je hebt ook een loopfietsbrug. Mm-hmm. Dus dan heb je een tweede moment om af te gaan. Maar ja, ik herken dit. Herken jij dit ook nieuw hoor?
Ja, nou, ik ben net verhuisd naar Den Haag, dus ik moet dat nog een beetje leren kennen. Maar met verhuizen zelf, dat was al één groot probleem inderdaad, om die auto een beetje op een fatsoenlijke plek. Uiteindelijk zijn we maar ergens op de stoep gezet. En vervolgens om daar te komen, dat duurde ook al heel erg lang. Hiervoor woon ik in Leiden, dat is allemaal wat kleiner. En daar hebben ze ook wat de binnenstad wat minder toegankelijk gemaakt voor auto's. Wat wel heel fijn was voor mij, als toch fietser vooral. Alles is daar goed aan te lopen. Ja. Maar inderdaad, stel dat ik nou opeens een werk zou hebben in Amsterdam en ik zou elke dag met de auto moeten gaan. Nou, dat zou niet leuk zijn.
Nee. Is jullie ook eens opgevallen dat de auto's steeds groter zijn geworden, hè? De SUV is een grote, eigenlijk een auto die groeihormonen heeft gehad. Dat is momenteel, de helft van de nieuw verkochte auto's is zo'n auto. En ook de gewone auto's worden steeds groter. Een auto die al lang in productie is, de Volkswagen Polo. De eerste Polo was een stuk kleiner dan die van nu. Als je een huidige Polo hebt, is die zo groot als wat de Volkswagen Golf ooit was. Mm. Dus die heeft ook, ook groeihormonen gehad. Yeah. En de BMW 3-serie, een klein model BMW, die is, als je die van, die is ook al jaren in productie, die van 20 jaar geleden of 15 jaar geleden, die is 23 centimeter kleiner dan de BMW 3 van nu. Dus elke auto, ook de gewone merken, de gewone auto's die al in productie zijn, groeien. Maar ook dus de, heel veel mensen, een beetje proletarisering van Nederland, zou je kunnen zeggen. De proletarisering van ons wagenpark. Ja, is ja. Dat ook die SUV's, eigenlijk die grote auto's, mensen willen daar een beetje in patsen. Die zijn enorm populair. En die zie je ook, die zijn duur. En die zie je ook op plekken in stedelijk gebied. Want ja, daar wonen toch, dat is een ander. Andere problemen, andere kwestie die we hier nog niet bespreken, maar dat die steden natuurlijk een andere samenstelling van de bevolking krijgen. Dus dan heb je nog maar eens hier op de gracht, je kunt het gewoon zien in Amsterdam, wat voor auto's daar staan. Dat zijn geen kleine Fiat Panda's.
Nee. Geldt het dan ook voor jou, Gerrit-Jan? Wat voor bak rij jij eigenlijk?
De auto heeft mij in de steek gelaten. Ik heb al een hele ongelukkige hand in auto's uitzoeken, dus momenteel heb ik geen auto.
Oh. Wat is er gebeurd met je laatste auto dan?
Het was een Alfa. Nee. En er wordt wel eens gezegd, en ik werd gewaarschuwd vooraf, dat de auto is die wel voor de liefhebber is, maar die ook wel eens beroerde elektronica heeft. Ja. En dat bleek zo te zijn. Hij startte op de meest onvoorspelbare momenten niet meer. Dus stond je voor verkeerslicht groen. En dan leek het alsof het nog rood was, want hij ging niet meer weg.
Nu kunnen we natuurlijk dat autogebruik minder aantrekkelijk te maken door allemaal zo'n Alfa, zo'n onbetrouwbare auto te kopen. Maar er zijn vast ook nog meer manieren om dat te doen. Hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen om autorijden minder aantrekkelijk te maken?
Nou, er zijn mensen die, er worden op verschillende manieren over nagedacht. Hè? Dus dat zijn de push en wat is het zuur en het zoet, heet dat dan zo mooi. Hè? Het zuur is de steden eigenlijk ondoordringbaar of heel een bastion te maken voor auto's. Dus met veel inrichtingsverkeer, autovrije zones, het parkeren hartstikke duur te maken, zowel voor gasten, hè, dus als je tijdelijke bezoeker bent, als wel voor inwoners. Een parkeerplek van €200 per maand of €100 per maand.
Maar werkt dat nou, zo'n parkeerplek van €200 per maand?
Dat moet nog maar eens blijken. Want daar werkt het, het zal werken, want het is zoveel geld. Het is opeens is een auto echt een luxe product. Maar het leidt weer tot allerlei andere problemen. Het is weer, als jij verpleegkundige bent, of arts, heb je een auto nodig. Hè? Dat is een noodzaak voor jouw werk. Als je dan opeens een hartstikke dure parkeerplaats hebt, ja, wat kun je dan nog wel in je stad blijven wonen? Dus dat kan weer leiden tot een grotere deling in de samenleving. Hè? Dus dat de stad een enclave wordt van rijke mensen die het geld toch wel kunnen missen, voor wie die het makkelijk €200 kunnen lappen.
Oh, ja. Verkeersarmoede noem je dat, geloof ik, in
dat
je artikel.
Dat heet verkeersarmoede. Ja. Dus dat is een enorm probleem. Waar bestuurders breken zich daar het hoofd over. Maar het kunt dat niet alleen. En dat wordt vaak op de markt afgeschoven. Hè? De markt regelt het wel, die reguleert het wel. Maar hier, dit is juist, dit soort punten zijn bij uitstek waar ook bestuurlijke durf van belang is. Dat een wethouder zegt, een politicus zegt van, nee, wij vinden het belangrijk dat er weinig auto's in de stad zijn. Mm-hmm. Maar er zijn mensen voor wie die auto echt belangrijk is. En dan heb je cruciale beroepen als een verpleegkundige, als een docent soms ook. Als een arts, die mensen, daar zou je ontheffingen voor kunnen regelen. Krijg je weer veel gekrakeel, hè? Want er zijn anderen die zeggen, nou, ik heb dat ook. Maar misschien moet je gewoon lef hebben en durven hebben en wel zo'n scheiding durven te maken. Maar dat is nu nog wel toekomstmuziek.
Maar Gerrit-Jan, hier is toch bestuurlijk ooit een keer over nagedacht, zou je zeggen. Bij het ontwerpen van de stad in principe. Zijn die steden dan gewoon simpelweg verkeerd ontworpen, waardoor we nu helemaal dicht slippen?
Nee, kijk, onze steden, zeker de historische steden, die zijn ontworpen in de tijd natuurlijk, of die zijn niet ontworpen, die zijn gegroeid. Hè, organisch gegroeid in de tijd zonder autoverkeer. Daar zijn er zo langzamerhand die auto's bijgekomen. En eigenlijk zie je nu dat onze historische steden zijn gewoon niet berekend op deze vloed aan blik. Dat is gewoon lastig.
Dat zie je eigenlijk kriskras door het hele land. Hè? Of je nou bijvoorbeeld in Groningen of Maastricht.
Het is niet alleen een probleem van de grote steden. Hè? Dat wordt wel eens gedacht. Maar je ziet het ook in de middelgrote steden. Zwolle, Tilburg, Eindhoven, noem maar op, Assen. Dus daar speelt het ook. Dus eigenlijk wel een landelijk probleem. Maar wel vooral op de plekken waar de concentratie mensen groot is.
Ja,
stedelijk gebied.
En de steden dus misschien het oudst zijn. Omdat toen nog niet kon worden geanticipeerd op de kunst van zoveel
auto's. En de steden gebouwd zijn in de tijden waar mensen nog niet standaard heel veel auto's hadden. Dus dat geldt ook gewoon voor de jaren 30 wijken. Hè? Dus het is niet alleen de echte historische stad, honderden jaren oud, trapgeveltjes. Het geldt ook voor de jaren 30 wijken. En zelfs wel nog weer modernere wijken. Dus het is een... vergis je niet. Hè? Dus de stroom en de groei van de auto's is echt iets van de laatste decennia. We zitten nu op 9 miljoen auto's. We zitten met hoeveel mensen in Nederland? 17 miljoen, zoiets. Ja. Kun je nagaan hoeveel auto's er zijn. En dat groeit alleen nog maar. Dus dan is gewoon durf ook voor nodig. Maar ook dan moet wel wat gebeuren. Nu is het wel zo. En dat is eigenlijk nog steeds ook een probleem. Het wordt ook afgeschoven. Echt, het is stedelijk beleid. De steden moeten dit zelf oplossen. Er is eigenlijk geen landelijke visie op hoe de autostroom in te dammen. Ook hier weer zie je eigenlijk is de privatisering ook van dit. Het is aan de consumenten, zo worden onze burgers gezien in dit land, ook door onze overheid, om te kiezen wel of geen auto. En daardoor zie je dus ook wel... Kijk, een stad kan autoluw worden of autovrij of een wijk. Hè, dus daar gaan we het misschien nog over hebben. Maar de stroom zelf, die blijft. Dus die auto's worden dan aan de rand geparkeerd. En de stroomauto's tussen stad A en stad B, die blijft daarmee nog. Dus ja. Eigenlijk het mooiste zou zijn dat centraal wordt aangepakt. En dat daar veel centraler over wordt nagedacht.
Ja, omdat het zo'n groot probleem is.
Precies, ja. Dit kun je niet eigenlijk verwachten van een stadsbestuur. Dat is ook hun juridictie, hun verantwoordelijkheid niet. Van een stadsbestuur om dit op te lossen of een provinciaal bestuur. Dit is vereist ook weer landelijke regie. Dat zoals op zoveel dossiers. Dit is er ook één van.
Een simpele rekensom leert ons meer mensen maal meer auto's op de weg staat gelijk aan meer verkeersdrukte en slechter bereikbare binnensteden. Op dit tempo brengen we straks de meeste tijd door onderweg in onze auto in plaats van op onze eindbestemming. Gemeenten zullen moeten ingrijpen om de stad beter bereikbaar te houden. Sommige maatregelen gaan daarin een stuk verder dan andere. Eén schijnbaar rigoureuze maatregel is het bouwen van volledig autovrije woonwijken. Neem ons eens mee, Gerrit-Jan. Stel, wij wandelen met z'n drieën door een autovrije woonwijk. Hoe ziet zo'n straat er dan precies uit?
Nou ja, daar zie je gewoon geen auto. En dat denken mensen, nou, dat is toch niet zo bijzonder. Want dat is wel op meer plekken. Maar eigenlijk is het een woonwijk die helemaal is ingericht op groen, op spelen. Kinderen kunnen daar spelen, op recreëren, je kunt daar zitten. Dat is eigenlijk... En op fietsers, hè? Dus er is wel zeker degelijk verkeer. Maar dat is niet gemotoriseerd. En dat is eigenlijk wat wel heel bijzonder is. Ik ben hiervoor ook in Utrecht geweest. Daar wordt een nieuwe wijk gebouwd. Merwede heet die. Die is tegen het centrum aan. Dat is ook zo'n voorbeeld van verdichting. Hè? Steden groeien. We gaan niet meer in de weilanden. Althans zo min mogelijk. Maar we willen in die stad blijven groeien. En Utrechtse wijk Merwede wordt op een plek gebouwd. De eerste heipalen gaan rond deze tijd de grond in. Die wordt op een plek gebouwd waar industrie was. Die industrie is verdwenen uit de steden. En dat heeft heel lang braak gelegen, want die grond is was vervuild, slechte kwaliteit. Die is allemaal, ja, dat is heel gedoe, is schoongemaakt. Daar komt nu een enorme wijk. Meer dan 6.000 of zo rond de 6.000 woningen komen daar. Dat is fors. Hè? Dat is eigenlijk een klein dorp wat er komt. Ga maar na 6.000 keer twee, er komen zo'n 10.000, 12.000 mensen te wonen. Hè? Dat is fors. Maar die wijk is dus echt autovrij, dus niet autoluw. Dus dat er wel auto's een beetje in kunnen. Autovrij.
Wat moet ik dan voor me zien? Want ik zie die huizen zie ik dan voor me. Maar elke straat die je kent, nou letterlijk, dus ik kan weg doorlopen. Maar hele simpele vraag, bestaat die weg dan nog wel bijvoorbeeld?
Nou, als je die wijk bestaat nu vooral nog op de tekentafel, hè, en artist impressions. En als je die bekijkt, die zien dat is altijd een geïdealiseerde versie van de realiteit. Maar dan biedt toch wel een indruk van wat ons te wachten staat in die wijk. Nou, dat is groen. Daar zie je, het is altijd zomer in de artist impressions.
Ja, het is
groen, daar staan bomen, daar staan bankjes, daar zijn kinderen.
Geen asfalt.
Het asfalt is dan rood, hè, want er is een fietspad.
Oh, tuurlijk,
En daar zie je een...
Waarschijnlijk een smalle strook, toch?
Een smalle strook, maar daar zie je... Want er is genoeg ruimte op die artist impressions. Zie je dan ook kinderen, jongetjes en meisjes achter hun bal aanrennen. En ouders dat aanmoedigen.
Ik zag bijna ons met z'n drieën voetballen, maar ja. Of basketballen. Maar ja. Nou ja, er is dus... Want zo'n auto neemt best wel veel ruimte in beslag, kan ja. Ik me voorstellen.
Ja, dus ga maar na. Dat, kijk, ik zei het aantal 6000 woningen. Dat ja. In een stad als Utrecht heeft 1 op de 3 mensen ongeveer een auto. Ja. En nu is dat in dit soort wijken iets minder. Maar ga maar na van die 6000 woningen. Daar zou zomaar 1500, 2000 auto's moeten, hadden normaal gesproken daar moeten staan. Ja. Ga maar na hoeveel dat is. Dan zie jij geen kinderen spelen op straat. A, er is geen ruimte voor, maar B, het is ook super onveilig, want kinderen zijn niet zo groot. We hadden het net al over die grote patserbakken. Daar verdwijnt een normaal mens al helemaal achter. Nou, een kind van 6, 7 jaar helemaal. Dus het is een veilige, fijne, leefbare, vriendelijke buurt, is de verwachting. Hè, dat... dat geloof ik zelf ook, hoor. Het lijkt op die artist impressions, ziet het er fantastisch uit. Dat is een soort paradijs op aarde. Alsof dat is gedaald uit de hemel. Maar het is ook echt gewoon, volgens mij, een fijne plek om te wonen.
Ja, ik verhuis binnenkort weer door, denk ik. Van Den Haag naar Merwede, hoor ik hier.
Ja.
Tussen de spelende kinderen.
Ja.
Er zit hier vast haak en ogen aan vast, Gerrit-Jan. Want de hamvraag is volgens mij, hoe kom je daar dan? Hoe kom je dan thuis? Ja. Hoe gaat dat?
Want... Nou, er zijn een aantal punten. Kijk, waar zo'n stad als Utrecht... Utrecht heeft een relatief progressief stadsbestuur. GroenLinks, D66... D66 is nog steeds wel een liberale partij. Maar GroenLinks is echt een groene partij. Maar ze zijn ervan bewust, stad slipt dicht. Stad moet groener. Hè? Dat is een van de speerpunten ook van een partij als GroenLinks. Wat gaan we dan doen? Nou, dan zetten ze in op onder meer deelvervoer. En dan kun je denken aan de deelauto. Dus die huur je voor een bepaalde periode. Een paar
je betaalt
uur
dan
of zo.
Alleen voor het gebruik.
Je betaalt alleen voor het gebruik. Dan kun je een abonnement op afsluiten. Dat is betaal je een paar tientjes. Of belangrijker nog, de deel fiets, de deel scooter. Zijn ze ook niet zo heel happig op, want een scooter rijdt weer hard. Hè? Dus dan dat is niet zo lekker met spelende kinderen. Maar zetten ze toen in op deelvervoer. Dat is één. Openbaar vervoer is een andere ervan. En dan zie je weer dat in stedelijk gebied zijn het hele mooie concepten. Hè? Want daar is al een enorme infrastructuur voor openbaar vervoer. Dat is er eigenlijk al. Hoef je niet opnieuw aan te leggen. Want dat is vaak de crux ook. Hè? Ja. Waarom worden dit autoluwe wijken in een wijk als Merwede dicht tegen het centrum aan? En is een andere wijk in Utrecht, Leidse Rijn, grootste nieuwbouwproject van Nederland was dat lange tijd. Is dat daar eigenlijk mislukt? En dat heeft met het OV te maken. Hè? De fijnmazigheid van die OV-verbindingen.
Ik denk dat je daar echt een heel belangrijk punt komt. Ik kom oorspronkelijk uit Groningen. Ik kom nog heel veel in Groningen. Kijk, Groningen stad kun je prima met het OV van alles doen. Maar zodra je de provincie in wil, stelt het OV helemaal niks meer voor. En dat is hier eigenlijk wel anders. Hè? Je kan vanaf, als we het over Utrecht hebben, je kan zo heel makkelijk naar allerlei andere steden.
Ja.
Maar als jij in Groningen stad naar, noem eens wat, een dorpje als Usquert, Leens of Delfzijl wil. Nou, Delfzijl lukt nog wel trouwens. Maar dan wordt dat al een heel stuk moeilijker om daar te komen. Dus je hebt eigenlijk wel zo'n netwerk van OV, ook niet alleen in de wijk zelf, maar ook daaromheen.
Maar ook daarbuiten. En dan zie je eigenlijk al dat dat zo'n wijk als Merwede, waar we het nu over hebben, ik gebruik als voorbeeld, zie je dat hier waarschijnlijk ook, daar is dus echt wel door die stadsontwikkelaars goed over nagedacht. Hier kan dat ook goed. Dat is dicht bij concentratie openbaar vervoer. Hè, je hebt een groot station in de buurt, Utrecht Centraal, is zelfs op loopafstand. En de rest van de stad is ook supergoed bereikbaar. Deelvervoer, maar tegelijkertijd hebben veel mensen nog wel een auto. En ook de mensen die in die wijk wonen. Wordt wel duur, hè? Een parkeerplek. Ik zit in de orde van grootte van 100, 200 euro per maand. Hè? Mind you, dat is een enorm bedrag.
En aan de rand van de wijk dan?
Aan de rand van de wijk. En dat is eigenlijk een andere... het over haken en ogen. Dat is... kijk, de wijk is autovrij, maar aan de randen komen gewoon hubs, heet dat... komen gewoon, maar in normale mensentaal, parkeergarage. Dat klinkt niet zo chic, maar dat is gewoon een grote, enorme parkeergarage komt daar. Waar mensen, want de A2 is vlakbij, waar mensen vanuit de A2 uit de file in de parkeergarage komen, daar komt dan ook die deelvervoer. Er komen deelauto's te staan. Een paar honderd hebben ze op het oog. Dat is heel veel. Hè? Dat is voor, dat is het, maar dan kun je gewoon je autootje gebruiken als je naar de IKEA wil of andere boodschappen wil doen. Als je naar de vuilstort wil. Daar komen ook die deelfietsen te staan. Dus dat is eigenlijk een soort verkeershub, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Aan de randen van de wijk. Dus,
waar je dus je eigen privéauto weer kwijt kunt. Maar is die dan nog wel nodig? Want we hadden het net over openbaar vervoer en deelauto's voor lange afstanden. Maar bijvoorbeeld dat korte afstandje naar de supermarkt, bij wijze van spreken.
Daar heb je dus helemaal geen auto voor nodig. Want het hele, de hele gedachte daarachter en de... Ik sprak daar met de planoloog van de gemeente over. Want het is natuurlijk wel interessant. Hoe is nou zoiets ontworpen? En hij zei me, je moet... Ik heb met hem eigenlijk die hele plattegronden, al die plattegronden bekeken, de plannen daarachter. En die planoloog die vertelde mij, stadsontwikkelaar, die zei van, je moet eigenlijk... draait goed rekening houden met het gedrag van mensen. Wanneer pakken mensen nou een auto? Wanneer pak je de auto? Dat is als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, omdat de supermarkt een fijne parkeerplaats voor de deur heeft. Hebben ze allemaal, daar stuurt Jumbo, daar stuurt Albert Heijn ook op. Zij willen locaties met een ruime parkeerplaats. Let maar op, alle Jumbo's, alle Albert Heijns hebben een enorme parkeerplaats. En die staan vaak op plekken die goed bereikbaar zijn met de auto. Dus je kunt daar lekker voor de hele week je auto volstoppen met de aanbiedingen. Alles wat in de bonus is.
Dat doet me ook heel erg denken. Ik ben opgegroeid ook in Assen. En daar woon ik op een gegeven moment in de nieuwbouwwijk op mijn 15e Marsdijk. Dat was een enorme nieuwbouwwijk. En had je inderdaad een supermarkt, lag dan centraal in de wijk. Met een gigantische parkeerruimte erbij. Wij deden altijd boodschappen op de fiets. Mijn ouders zijn vervente fietsers. Maar daar zag je inderdaad dat de buurman of de buurvrouw, die ging inderdaad gewoon boodschappen doen met de auto. Want het was zo makkelijk, want er zat een parkeerplaats. Ja. En nu is eigenlijk het idee, al die parkeerplaatsen gewoon weg.
Of... Precies, want er is gewoon geen parkeerplaats bij. Ook in zo'n wijk komen wel winkelvoorzieningen uit. Maar die zijn kleiner. In ieder geval, die zien niet berekend op dat je daar met je SUV gaat staan en die vol propt met eten. Dus dat is een ander type supermarkt waar je misschien vaker naartoe gaat in de week. Andere voorzieningen, sportschool, kapper, zijn ook op loopafstand. Dus eigenlijk kinderopvang, ook scholen. Dus eigenlijk alles is op loopafstand of fietsafstand. Heeft Utrecht een heel idee zit daarachter. Dat heet dan de 10-minuten-stad. Alle cruciale voorzieningen, school, vrije tijd... familie, vrienden, noem maar op, idealiter, zijn op een afstand van 10 minuten fietsen.
Ja.
En dus dan heb je eigenlijk in die stad zelf helemaal geen auto nodig.
Ja, zo komen we dus weer uit bij bereikbaarheid, denk ik. Inderdaad. Ja. Die 10 minuten is inderdaad een heel concreet streefpunt. Ja. Van als je binnen 10 minuten van A naar B kunt zijn, en B kan dan in dit geval het de supermarkt zijn, tot misschien dichtstbijzijnse station vanaf waar je naar Groningen kunt gaan, in Roberts geval. Ja.
Precies, maar is een auto zelfs een hinderpaal? Hè? Want dan is het eigenlijk alleen maar onhandig om daar met de auto rond te gaan crossen. En in Utrecht is dat ook al de feitelijke situatie. Probeer maar eens van de ene kant naar de andere kant te komen met de auto. Het is geen doen. Jij loopt je vast. Hè? Je knarse tanden, sta je daar op de Oude Gracht. Nu we niet doen.
Van stoplicht naar stoplicht. Van kruispunt naar kruispunt. Ja.
Ja.
Je noemt dat deelvervoer. En dat vind ik zelf wel interessant. Ik heb een boek geschreven samen met Martine Zijlstra in 2016 over de deeleconomie. Waar we hebben ook zelf heel lang deelvervoer uitgeprobeerd. We hebben deelauto's hebben gebruik van gemaakt. Eigenlijk alle voorbeelden die er waren. Ik heb ook heel lang een auto gedeeld met mijn vader. Die toen nog in Dordrecht woonde. Dat werkte allemaal prima. Gaat heel erg over afspraken maken. Maar wat ik merkte uit reacties van mensen die wij spraken voor ons boek. En ook uit wetenschappelijk onderzoek. Is dat vooral de acceptatie daar heel ingewikkeld is eigenlijk. Mensen zien vaak auto's nog als statussymbool. En ik durf zelfs wel te zeggen dat daar een verschil is in generatie. Dat vooral de generatie van mijn ouders, die nu allemaal net gepensioneerd zijn, daar leeft dat nog zo. Dat je hebt een auto en je hebt een mooie auto en je zorgt daar goed voor. De auto als statussymbool van het hoort erbij, want dan heb je het toch een beetje gemaakt.
Ja, ik vraag mij af of dat echt aan een generatie te koppelen is. Als je kijkt naar de verkoop van de auto's in Nederland, stijgt dat elk jaar nog weer. Hè? 9 miljoen zijn het er op dit moment. Hè? Dat aantal noemde ik net ook al. En de lijn is nog steeds omhoog. Dus je zou veronderstellen dat daar... En ik weet niet precies wat daar de verschillen zijn in de leeftijdscohorten. Ja. Maar als je kijkt naar de cijfers, is dat volgens mij niet zo heel duidelijk te zien. Of dat echt zo is dat de boomers hechten aan hun auto. En dat hoe jonger, des te minder men hecht aan autobezit.
Het maakt het misschien nog wel ingewikkelder dan Gerrit-Jan. Want inderdaad, hoe gaan we hoe gaan we die deelauto... Of we willen helemaal niks. Maar is het mogelijk om die deelauto dan populair te maken?
Nou,
of dan...
Daar sprak ik over een tijdje geleden met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Nou, dat is een man die hier helemaal... dat is zijn levenswerk, of zijn levenswerk, zijn dagelijks brood. Hier verdient hij zijn geld mee. Dit is wat hij... waar hij eigenlijk alles over weet. Hè? Over gedrag en de acceptatie ook van deelvervoer. En toen ik hem hier... Want dit heb ik hem gevraagd. Van hoe is dat nou ook dan de toekomst? Hè? Is deelvervoer de toekomst? Hoe gaan mensen de auto uit? Of waarom zijn mensen zo gehecht aan hun auto? En hij begon eigenlijk meteen met een vette disclaimer. Hij zegt, door sommige bestuurders... Is dat deelvervoer wordt gezien als de heilige graal. Dat is de toekomst. Maar eigenlijk valt dat wel tegen, zegt hij. Het is voor een bepaald slag mensen. Mm-hmm. En dan hebben we het weer een beetje over mensen die zo in zo'n stedelijk gebied wonen. Die makkelijk het OV instappen. Die daar ook al gebruik van maken. Ja. Is zo'n deelauto een goed idee? Is die acceptatie ook heel... heel hoog. Die denkt, ja, dat is fijn, want daar heb ik niet zo'n last van die auto. Maar voor heel veel anderen is zo'n auto nog steeds verbonden met autonomie. Ja. Met vrijheid. Ook met status. En het is heel lastig om dat te doorbreken. Hij geeft wel een tip. Hij zegt van, eigenlijk zou je, als je toch mensen uit de auto wil krijgen... In de trein, in de bus, in de deelauto, op de deelscooter, op de deelfiets. Mm-hmm. Of op de elektrische fiets, want dan kun je ook eigenlijk hele grote afstanden mee afleggen. Hè? Zomaar 30 kilometer in een vloek en een zucht. Als je mensen toch in de deelauto wil krijgen, uit de auto wil krijgen, dan zul je moeten inspelen op toch die autonomie. En daar zegt hij, zijn ook gewoon werkgevers en is ook weer de overheid aan zet. Zorg gewoon dat werktijden flexibeler worden. Werkgevers eisen niet van je mensen dat ze om 9 uur er zijn en om 5 uur weer weggaan. Maar wees daar gewoon veel soepeler in.
Ja, en een stapje terug misschien. Hè? Want dit is dus de deelauto, zou ik zeggen. Voor wie is de autovrije woonwijk dan precies bedoeld? Want we hebben het nu vooral over de aanbouw van nieuwe wijken. Dus dan kijk ik toch naar toekomstige generaties. Ja. Misschien zitten er nu al mensen, de boomers, die we net al even aanhaalden. Die toch denken, ja, misschien zou ik daar ook wel, vind ik dat ook wel interessant klinken. Zijn er ook voor bestaande wijken, die historische wijken, nu al mogelijkheden om meer richting autovrije oplossingen te gaan?
Ja, zeker wel. Denk aan de Bloemkoolwijk. Hè. Dat zijn wijken uit de jaren, jaren 70, jaren 80. Die zo gebouwd zijn. Een centrale weg die loopt rond. En daar zijn de woonerven liggen daar als bloemkoolroosjes omheen. En die zijn eigenlijk ook al bedacht vanuit de ideologie van... het is eigenlijk een heel mooi idee van de autoverkeer... ook toen werd er al over nagedacht. Dus al een decennia wordt hierover getopt en gedaan. De auto's komen de wijk in, die kunnen daar parkeren. En dan kun je op een soort woonerf kunnen mensen spelen. Of mensen spelen, kinderen spelen, mensen barbecuen, volwassenen.
Ja, maar dat bord van een woonerf is ook spelende is kinderen. Hè?
Precies. Ja, let op. Dat soort wijken zou je eigenlijk met hele simpele ingrepen... eigenlijk autovrij zelfs kunnen maken. Ja. Dus dat is allemaal wel degelijk een mogelijkheid. Staat wel nog. Kijk, wat doe je met... wie komen er wel in dan? Hè? Je hebt natuurlijk, want je noemde al net al senioren, de boomers. Die worden natuurlijk ook ouder. Langer zelfstandig blijven zij wonen. Maar worden ook minder mobiel, slechter ter been. Dus hoe zorg je? En dat is eigenlijk wel een grote... Kijk, Want een van de mensen die ik over deze kwestie sprak, zei van, we weten eigenlijk wel hoe we een autoluwe wijk goed kunnen maken. Hoe we dat mooi kunnen inrichten. Hoe dat comfortabel is. En hoe toch mensen ook wel bij het OV kunnen komen. En waar we de deelauto's neerzetten. Maar tegelijkertijd, hoe blijft die wijk aantrekkelijk voor zo breed mogelijke groep? En daar hoort ook toch wel leeftijd bij. Hoe zorg je dat ook de mensen, de senioren die slechter ter been zijn, daar toch die wijk in komen, zul je dan toch soort ontheffingen hebben.
Ja.
Dat er wel een...
En daar moet je eigenlijk gewoon weer beslissingen voor nemen.
Precies.
En centraal beslissingen nemen.
Ja, ja, ja.
Nu we toch zo ook over acceptatie hebben en hoe dat allemaal geregeld moet worden, volgens mij hebben we ook aan de lezers van Nemo Kennislink een vraag gesteld, Noor.
We hebben even vooruitgeblikt inderdaad. Op hoe zij dat nou voor zich zien. Nou, over 20 jaar, hoe ga je nou van huis naar de supermarkt? Nou, we hebben op Instagram gepolled en op Twitter. De mensen op Instagram die zijn vrij unaniem. Ze zeggen op mijn trouwe tweewieler natuurlijk. 83% van de mensen. Een enkeling die zegt, nou, mijn stappenteller maakt overuren. Ze zijn wel allemaal fanatieke mensen die nog vol beweging zitten. Want niemand die kiest voor de auto. En de vliegende auto, dat zien mensen nog niet als een zeer waarschijnlijke oplossing voor over 20 jaar. Als we dan naar Twitter gaan, daar zegt ook de meerderheid met de benenwagen. En de trouwe tweewieler. Dus ik heb het idee dat onze luisteraars het wel gewoon zien zitten, die autovrije.
Ja, dat is misschien ook exact de doelgroep voor de autovrije wijk. Hè? Ja. De mensen die hier naar luisteren.
Ja.
Zo hebben asfaltwegen en parkeervakken in een autovrije woonwijk plaatsgemaakt voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Zou jij je privéauto makkelijk kunnen inruilen voor de benenwagen? En welke voorzieningen zou je daar dan voor terug willen zien in de straat? Discussieer met ons mee via Nemo Kennislink op Twitter en Instagram. Het concept van de autovrije woonwijk zal niet in één keer uitgerold kunnen worden door heel Nederland, denk ik zo, Gerrit-Jan. Maar welke onderzoeken staan daarvoor nog over de planning? In jouw artikel heb je het over, als ik het goed uitspreek, ex-scarcity.
Ja.
Wat is dat precies voor initiatief?
Dat is een onderzoek dat geïnitieerd is door onder meer Bart van Arem. Hij is hoogleraar transportmodellen aan de Technische Universiteit in Delft. Hij is eigenlijk een grote mobiliteitsdeskundige. Wat betekent eigenlijk verkeer in de stad? En daar kijken zij, hij met een heel team, kijken naar van hoe zien die steden in de toekomst nou uit? En zij kijken specifiek van wat zijn de mogelijkheden rondom een autovrije stad? Daar gaan zij de komende tijd veel onderzoek naar doen. Met de gedachte dat het wel degelijk mogelijk is en zal zijn. En ook dat de toekomst is dat een deel van de steden in Nederland echt autovrij en autoluw, maar zeker autovrij kunnen worden.
Ja, dat onderzoek is dus nog in volle gang.
Dat is in volle gang,
is er al enigszins zicht op wat nog de grootste belemmering is op dit moment om die autovrije woonwijken werkelijkheid te maken?
Ja, nou, een van de grote belemmeringen is eigenlijk toch de gewoontes van mensen. Dat speelt hoe je het ook wendt of keert, is eigenlijk het gedrag van mensen is eigenlijk de grootste sta in de weg. En het gedrag veranderen, dat weten we allemaal, is enorm. Gedrag veranderen is enorm ingewikkeld en complex. Een voorbeeld, we dachten allemaal, corona is geweest, iedereen ging thuis werken. En er waren mensen die zagen hadden opeens een roze wolk. Die zeiden van, dit wordt de toekomst, dit wordt de nieuwe standaard. De coronapandemie ligt alweer even achter ons. En wat zien we nou eigenlijk? Dat helemaal niet zo gemakkelijk en zo zomaar is geweest. Eigenlijk we zijn eigenlijk heel makkelijk weer in oude patronen gegaan. De files zijn weer toegenomen, het autogebruik. Dus het gedrag veranderen, daar zit nog wel de grootste uitdaging in.
En dat geldt voor jou dus eigenlijk niet, hè? Want jij rijdt denk ik helemaal geen auto meer nu. Maakte ik uit dat jouw Alfa dood was gegaan?
Precies, maar de auto heeft mij... Als ik een complot zou moeten bedenken, ja. Dan zou er eigenlijk in elke auto een soort machientje moeten worden gebouwd dat die vroeg of laat gewoon uitgaat. En dan word je gedwongen je gedrag te veranderen. En ik heb het geluk dat ik in een dorp op de Utrechtse Heuvelrug woon, naast of vlakbij een treinstation. Dus dat is voor mij heel handig, want dan kom ik overal kom ik makkelijk. Dus daar zie je weer dat de voorwaarden, goed OV in de buurt, een regelmatige treinverbinding, elk kwartier een trein naar een grote stad. Ja, dan is die als een tram of als een metro te gebruiken. Dan is een auto niet eens zo aantrekkelijk. Maar dan, als jij inderdaad Uskwert noemde, je dorpje in Groningen. Daar is wel een trein, maar die rijdt niet zo, vaak. Eens per half uur en in de weekends volgens mij eens per uur richting Groningen. Ja, dan is eigenlijk een auto nog steeds een hele goede oplossing.
Ja, en dan kom je inderdaad alleen maar in Groningen. Als jij van Uskwert naar Winschoten wil, of je wil van Uskwert naar, noem eens iets, Lauwersoog, dan wordt het dan een heel stuk ingewikkelder.
Precies.
Dus zodra alles langs een lijn, of langs de openbaar vervoerslijn is die er dan ligt, is het allemaal wel prima te doen. Kijk, ik woon zelf in dus op Katendrecht, in een wijk redelijk in het centrum van Rotterdam. Ik werk hier bij Nemo. Ja, in het centrum van Amsterdam zo'n beetje. Of net even Amsterdam-Oost, als je de echte Amsterdammer spreekt. Maar ik zou wel gek zijn als ik dit met de auto zou doen. Het is gewoon bijna onmogelijk om eerst mijn wijk uit te komen. Dan sta ik een hele tijd in de file op de snelweg. En dan moet ik hier weer het centrum in. Dat is gewoon niet te doen.
Ja. Dus voor dat soort afstanden is dat dan niet handig. Maar voor de langere afstanden, hè, richting Groningen, de kleinere dorpjes, dan ontkom je er vrijwel niet
aan. En toch denk ik daarbij ook van, het zou voor mij echt wel, ik zou er heel veel voor voelen om bijvoorbeeld met de trein naar Groningen te gaan en dan van Groningen met een deelauto weer verder te gaan. Dat zou voor mij een ideaal scenario zijn. Dat kan, maar dat is best wel prijzig op dit moment. Dat heeft ook mee te maken dat niet zoveel mensen het doen. Maar dan zitten we eigenlijk al veel groter dan de woonwijk te kijken.
En dat vereist dus weer, we hadden het net over bestuurlijke durf, hè? Dus een visie van de overheid. Hoe willen wij ons land inrichten? En dit kan best wel. Precies. Je zou kijk naar het succes van de OV-fiets. Hè? Ja. Het ziet er heel erg ANWB-achtig uit. Mm-hmm. En mensen, het is allemaal heel braaf en kneuterig. Maar als je ziet wat ongelooflijk succesvol die OV-fiets is geweest. 20 jaar geleden waren die dingen er niet. En nu is het eigenlijk heel gewoon als je veel met het OV reist om voor het laatste stukje, de laatste 10 minuten, een fietsje te nemen.
Ja.
Hoe makkelijk en hoe goed zou dat zijn als dat ook met de auto gebeurt? Het kan best wel. Heb je het over een andere schaal? Het is ook een heel andere investering. Maar het is wel degelijk mogelijk. Ja. Als je bij een station Groningen dan heb je toch een parkeergarage, maar je zet daar laat zeggen 50, 100, 150 deelauto's in. Kleine auto's, kleine modellen, waar je nog makkelijk de Groninger ommelanden in kunt rijden. Hoe mooi zou dat zijn?
Ja, het vraagt toekomstvisie. En dat laat nog even op zich wachten, denk ik. En tot die tijd zijn we dus voorlopig nog niet verlost van files, vaststaand verkeer. Dan tot slot, Gerrit-Jan, hoe hou jij de sfeer dan toch nog een beetje gezellig in die auto?
Nou ja, kijk, heel stiekem vind ik autorijden ook wel heel leuk. Dus ik zit er niet zo vaak in, maar als ik erin zit,
zelfs in de file.
Rij ik wel graag. Zelfs in de file zet ik de radio aan, luister ik lekker naar muziek. En gemiddeld sta je zo ongeveer 20 minuten in de file. Dat is ongeveer precies de lengte van een Bach-kantate. Hè? Dus je kunt
ik wou net aan je vragen, zit je dan mee te zingen? Maar met Bach gaat dat moeilijk natuurlijk.
Nou, dan zing ik soms de koralen mee. Er zijn vierstemmig, maar dan zing ik de tenorpartij.
Je moet carpoolen eigenlijk, toch? Met
een heel koor. Dus een vierstemmig koraal zou kunnen. Ja, dit is misschien nog een beter. Dus tegelijkertijd kan dit dus ook een pleidooi zijn om te carpoolen. Ja.
Mocht hij thuis Bach vanuit een auto horen komen, je weet nu wie er in die auto zit.
Zeker.
Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht over de autovrije woonwijk.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel met dezelfde hosts.
Met mij dus, Robert Visser.
En met mij, Noor Eldin Emara.
Met dank aan Dimitri van Tel en Elvira Elsinga. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.